enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 29, daarvan de eerste drie versen. Psalm 29, de eerste drie versen.
Thank you.
schriftlezing voor deze morgen kunt u vinden in Gods heilige en onfeilbaar woord en wel in de brief van Romeinen en daarvan het zesde hoofdstuk toch vooraf. De heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, gij zult u geen gesneden beeld, een nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. En gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. En gedenk de sabbatdag dat gij dien heilig. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de sabbatdag des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. En gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, en nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. En gij zult niet begeren uw naasten vrouw nog. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. We noemden nu de schriftlezing uit Romeinen 6. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade te meerder worden? Dat zij verre. Wij die der zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in dezelfde leven? Of weet gij niet dat zovelen als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden. Want indien wij met hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking zijns dood, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking zijner opstanding. Dit wetende dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde teniet gedaan worden, opdat wij niet meer de zonde dienen. Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Wetende dat Christus opgewekt zijnde uit de doden niet meer sterft, de dood heerst niet meer over hem. Want dat hij gestorven is, dat is hij der zonde eenmaal gestorven, en dat hij leeft, dat leeft hij Gode. Alzo ook gij lieden houdt het daarvoor, dat gij wel der zonde dood zijt, maar Gode levend zijt in Christus Jezus onze Heere, dat dan de zonde niet heersen in uw sterfelijk lichaam, om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden dezelfde lichaams. En stelt uw leden niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid, maar stelt u zelf goden uit de doden levend geworden zijnde, en stelt uw leden goden tot wapenen der gerechtigheid. Want de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Wat dan? Zullen wij zondigen, omdat wij niet zijn onder de wet, maar onder de genade? Dat zij verre. Weet gij niet dat wien gij uzelf stelt tot dienstknechten ter gehoorzaamheid, gij dienstknechten zijt dergenen dien gij gehoorzaamt, of der zonde tot de dood, of gehoorzaamheid tot gerechtigheid. Maar Gode zij dank dat gij wel dienstknechten der zonde waart, maar nu van ganser harte gehoorzaam zijt aan het voorbeeld der leer, tot het welk gij overgegeven zijt. En vrijgemaakt zijnde van de zonde, zijt gemaakt dienstknechten der gerechtigheid. Ik spreek op menselijke wijze om der zwakheid uw vlees wil, want gelijk gij uw leden gesteld hebt om dienstbaar te zijn der ongerechtigheid en der gerechtigheid tot der ongerechtigheid tot ongerechtigheid, alzo stelt nu uw leden om dienstbaar te zijn der gerechtigheid tot heiligmaking. Want toen gij dienstknechten waart der zonde, zo waart gij vrij van de gerechtigheid. Wat vrucht had, dan had gij toen van de dingen waarover gij u nu schaamt, want het einde derzelf is de dood. Maar nu van de zonde vrijgemaakt zijnde en Gode dienstbaar gemaakt zijnde, hebt gij uw vrucht tot heiligmaking en het einde het eeuwige leven. Want de bezoldiging der zonde is de dood. Maar de genadegift Gods is het eeuwige leven door Jezus Christus onze Heer. Tot zover de schriftlezing. En zoeken we des Heeren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij zijt eeuwig God. Gij zijt nooit begonnen God te worden. Gij zijt het van eeuwigheid en gij zult het van eeuwigheid tot in eeuwigheid zijn. Mensen veranderen, Heere, wij zijn veranderd, wij zijn in de armen van de duivel gesprongen. Wij zijn dienstbaar geworden aan de duivel door onze grote val in Adam. Maar gij zijt dezelfde gebleven. Gij, in u is geen schaduw nog verandering. Christus is gisteren heden dezelfde. Heere, wat zal het toch zijn om niet in Christus bevonden te worden, tot lof en prijs van uw nooit genoeg volprezen naam. Wat zal het zijn om op deze grote zaligheid geen acht te hebben geschonken. Gij die u liefste, het liefste wat u had naar deze wereld, naar deze vervloekte, dienstbare wereld, gezonden heeft. Opdat hij dienstbaar zou zijn aan uw heilige wil. Om het dienstbare onder de wet te verlossen. Opdat we God dienstbaar gemaakt zouden worden. Heere, het is een geheim. Het wordt niet verstaan dan alleen door uw heilige geest. Dan alleen door de geest des geloofs. Want de natuurlijke mens verstaat niet de dingen die des geestes God zijn. Och, mag gij uw geest ook deze morgen op ons doen rusten, maar ook in ons doen wonen. Opdat hij ons bekend maken de heilgeheimen van de zaligheid, de heilgeheimen die Christus heeft volbracht met zijn volkomen gehoorzaamheid. Maar ook de straf op de zonde, onze staat, zoals wij van nature alle onder de wet leven, volstrekt dienstbaar aan de duivel. O Heeren, gij mocht ons hartvernieuwende genade geven. Gij mocht uw naam doen kennen tot aan het uiterste der aarde. Gedenk ook die broeders daar, die jongens in Australië, gedenk al die broeders die uw naam ootmoedig vrezen. Gedenk vriend Smit in Zuid-Afrika, dat hij de ware rechten van uw woord mocht verkondigen, uw woord recht mocht snijden. In dat geestelijke evenwicht waarvan Paulus zegt, wij hebben u niet een deel, maar de volle raad Gods verkondigd. Heren, wij hebben de geest der theologie nodig. Want zonder die theologische geest bij u vandaan, die theologische grond, die theologische leer van Christus, wat wij er hiervan maken aan deze zijde van het graf. Maar uw leer blijft eeuwig staan, want wie overtreedt en niet blijft in de leer van Christus, heeft God niet. O Heren, mochten we erop beducht zijn, want afwijken, dat is onze weg. Maar in uw weg geopenbaard worden, dat is uw werk. Heren, mocht gij nog zegelen bevestigen aan onze bediening, aan de bediening des geestes, en gelijk ook de oude profeten bevestigd zijn in hun bediening en roeping. En gij hebt ook zegelen daaraan gehecht, Heere, zichtbaar voor alle mensen. Dat het mag zijn En dat het zal zijn een reuken des doods ten dode, een reuken des levens ten leven, Heere, gij zijt soeverein. Want gij zegt, Jacob heb ik lief gehad, Ezo gehaat. Hoe mochten we dan een Ezo eens inleven? Omdat we dat onszelf waardig gemaakt hebben met onze diepe val in Adam. Lieve heren, er is geen mens die naar u vraagt en geen mens die u zoekt. Hetgeen ook uit ons tekstgedeelte zal blijken. Want de mens richt zijn eigen koninkrijk op, geestelijk of werelds. Kerkelijk of maatschappelijk. Politiek, allerlei huizen opgericht, maar alleen uw huis, zegt hij, zal eeuwig bestaan. En dat koninkrijk, dat is niet van deze aarde, zegt gij, want de duivel komt en heeft aan mij niets. O Heere, mochten we dan verklaren de heilgeheimen van uw eeuwig blijvend getuigenis, maar mocht het ook verstaan worden. Heere, want wat zal het toch zijn om al die kostelijke waarheden, om zelfs die indrukken te ontvangen, gelijk ook een natuurlijk mens ontvangen kan, zoals uw woord openbaart, van uw goddelijkheid, van uw majesteit, van de autoriteit van uw woord, de autoriteit, de goddelijke autoriteit van uw woord. De hemelse gaven gesmaakt, het woord Gods, het goede woord Gods. De Heilige Geest deelachtig in een zeker opzicht. Och, wat zal het toch zijn om al deze dingen ervaren te hebben en toch voor eeuwig verloren te gaan. Heere, bewaar ons voor zelfbedrog. Bewaar ons, houd ons in de leer van Christus, want dat is de zaligheid. Dat is geen dogmatiek, dat is de zaligheid. Mocht gij de zieken gedenken, degene die in sanatoria verblijven, psychiatrische inrichtingen, heren. We zijn psychisch dood, we zijn geestelijk dood van nature. Maar mocht gij uw stem doen klinken, want al gij zegt de doden zullen horen, voorwaar, de uren komt en is nu. Dat de doden zullen horen, niet doden, maar de doden. Heren, verheerlijk dan uw naam en kracht. En mochten we een grote slag slaan in uw naam. We bidden het u in Jezus' naam. Amen. Geliefde, dat hoofdstuk 6 van Romeinen is u opgelezen om u daaruit te tonen de dienstbaarheid van de gevallen mens. Een mens hoeft niet dienstbaar te worden. Zoals er vele preken door de geest der dienstbaarheid, want daar staat letterlijk in Romeinen 8 vers 15. Gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid, gij hebt niet ontvangen een slaafse geest. Want dat heb een mens zich, die slaafse geest, die hebben we ontvangen, die hebben we ons toegeëigend, die hebben we ons, daar hebben we moed en vrijwillig voor gekozen. Door onze diepe val in Adam. De mens heeft een slaafse geest van nature. Die hoef je niet te ontvangen. De mens hoeft niet dienstbaar gemaakt te worden. Echt niet. Dat is die. Dat is die van nature. Elk mens van nature is dienstbaar aan de duivel. Dienstbaar aan de zonde. Daar leeft hij in. Dat is een wettische dienstbaarheid. Ook al heeft hij daar geen enkele last van. Want van nature is de zonde ons een lust. En God te vrezen is onze last. Wijk van mij, want aan de kennis uwer wegen hebben we geen lust. Een mens die heeft zichzelf een leven bedacht, moet een vrijwillig buiten God, buiten Christus. Maar buiten Christus is God een verterend vuur en een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan geliefden. Gods volk is dienstbaar gemaakt in Christus. Wij zijn dan Gode dienstbaar gemaakt. En geliefde, de tekstwoorden zullen u misschien wat vreemd voorkomen, maar we waren bezig met 2 Koningen 2 en daar waren we bijna mee gefinished, maar daar is nog wat overgebleven, geliefde. 2 Koningen 2 vanaf vers 23 tot het einde. En hij, dat is Elisa, ging daarvan naar Bethel. En als hij nu de weg opging, zo kwamen kleine jongens uit de stad die bespotten hem en zeiden tot hem: Kaalkop, ga op, kaalkop, ga op. En hij keerde zich achterom en hij zag hen en hij vloekte hen in de naam des Heren. Toen kwamen twee beren uit het woud en verscheurden van dezelfde 42 kinderen. En hij ging vandaar naar de berg Karmel en vandaar keerde hij weder naar Samaria. Geliefden, we willen met in afhankelijkheid des Heren willen we u verkondigen het woord Gods uit deze tekst horen. Ten eerste de dienstbaarheid van de inwoners van Bethel, de dienstbaarheid van Elisa en de dienstbaarheid van Christus. Dus ten eerste de dienstbaarheid van de inwoners van Bethel, de dienstbaarheid van Elisa en de dienstbaarheid van Christus. Geliefde, daar staat nu, Elia was opgevaren ten hemel en we hebben ervan gezongen uit dat 29ste psalmvers, dat de God der ere donderde toen hij Elia van Elisa scheidde. En ik heb u gepreekt wat daar is geschied. Elisa ontving twee delen van de geest van Elia. En dat werd ook bekend. De profetenzonen zeiden: zie, de geest van Elia rust op Elisa. Dus de Heere gaf al gelijk zegelen aan zijn roeping, aan de roeping van Elisa, want het was zichtbaar. Kijk, als het niet zichtbaar is, als het niet voelbaar is, als het niet tastbaar is, als het niet hoorbaar is, dan moet je je eigen maar afvragen, hier kun je eigen alles aanmeten. Maar dat geldt zowel van het kindschap Gods als van het knechtschap Gods, als van het getuigen zijn van Christus. We kennen mensen, heel veel wordt er nagebootst in onze dagen. Allemaal papegaaien op de reformatorische kansels stelen alles van een ander, hè? Ik vraag dikwijls, als ze met een waarheid komen, ik zeg: met welk kalf heb je geploegd? Daar gaat maar over. Met welk kalf ploeg je? Met welk kalf ploegen we, geliefde? Heb je eigenlijk dat wel eens afgevraagd als je bepaalde uitspraken in je mond neemt? Als je bepaalde waarheden in je mond neemt? Met welk kalf ploeg je? Daar gaat maar over. Heb je het nou gestolen of hebt God je het geopenbaard? Paulus zegt: ik heb het niet van een mens ontvangen, maar rechtstreeks van mijn God en zaligmaker Jezus Christus. Paulus had zijn theologie niet aan de voeten van Gamaliel geleerd. Dat heb hij allemaal voor de mol en de vledermuizen moeten gooien. Dat was geen geheiligde kennis. Hij zegt: ik heb het niet van een mens, dus ook niet van Gamaliel. Maar ik heb het van de mens, met een hoofdletter. Die tevens God zoon is. En geliefd, als het dat niet is, als wij onze theologie, want kijk, ik hoor wel veel waarheden verkondigen, maar er zit geen theologische grond in. Er zit geen theologische grondslag in. Als God je roept om het woord te preken, dan gaat de Heer Jezus Christus gaat je oefenen in die theologische grondslag van zijn leer. Niet van allerlei filosofische wijsbegeerden. Je krijgt verstand van alle dingen, maar op grond van de theologische grondslag van de leer van Christus. Nou gaat het er maar over, nou zijn er vele oefenaars geweest, ook in het verleden, en dan noem ik er bijvoorbeeld een, Wilfert Floor, een godvrezend man, die preekte in de boerderijen en ook wel in sommige kerken. Maar als ik zijn theologie, laat ik het zo zeggen, als ik zijn geschriften lees, dan kan ik daar niet heel veel theologie in ontdekken. En dan kan die man die heeft geen leugens verkondigd hoor. Nee. Er zijn vele oefenaars, voorgangers, zelfs dominees, die wel waarheid verkondigen. Maar dan gaat het er maar om. Ben je nou theologisch geschoold op de leerschool van koning Jezus? Daar gaat het om. Want in elke tekst van Gods woord, in elk bijbelgedeelte, ligt de theologische grondslag van de leer van Christus verklaard. Ook zelfs ook in de gelijkenissen. Daar kun je altijd die leer van Christus in terugvinden. Ellende, verlossing en dankbaarheid. Dat is één. Geloof, hoop en liefde. De gerechtigheid voor een goddeloze. De levendmaking van de doden. Die op de stem van,
van Christus levend gemaakt, zalig gemaakt en gerechtvaardigd worden. Kun je overal in terugvinden. De keten des heils. Roeping, rechtvaardigmaking, heiligmaking, heerlijkmaking. Daar kan je overal in terugvinden. Kijk, ons Gods woord is één boek. En als hij al, en als hij, kijk, je hebt sommige teksten, predikers. Nou zeg ik dan niet dat je, als hij die tekst maar in de context spreekt waarin het staat, dan is daar niks mis mee. Maar ik ben geen tekstenprediker in die zin dat ik een tekst kan isoleren van de context. Nee, dat kan nooit. Gods woord verklaart zichzelf. En als ik daar niet in geoefend ben, nou zullen Gods knechten niet zeggen dat ze daarin geoefend zijn. Ze zullen hoogstens zeggen dat ze er een weinig in geoefend zijn. Hè? Want we kennen ten dele, we profiteren ten dele. Maar straks zullen we hem zien van aangezicht tot aangezicht. Dat is niet meer door het geloof, dat is door aanschouwen. Maar geliefde, om, en daarin hebt God zijn getuige gesteld, om het snode van het kostelijke te onderscheiden. Maar niet alleen dat, is een onderdeel, hè, want ook door de evangelieprediking wordt het snode van het kostelijke onderscheiden, omdat de evangelieprediking een reuken des doods ten dode is en een reuken des levens ten leven. Dus een separerende prediking, Christus heeft altijd separerend gepreekt. Altijd. De apostelen hebben altijd separerend gepreekt. Hè? Ook als het de ruimte in Christus, hè? De ruimte van het evangelie, daarin is ook separatie. Maar we moeten wel uitkijken dat het geen wettische separatie wordt. Hè? Het moet in evenwicht zijn. Hè? De weegschaal Gods van de woordbediening moet in evenwicht zijn. Dat betekent natuurlijk niet, hè, dat er 50% wet, altijd 50% wet en 50% evangelie in een prediking. Nee, dan verstaat u het niet. Want sommige gedeelten, neem nou bijvoorbeeld Romeinen 1, dat is een zeer afsnijdend hoofdstuk. Maar Romeinen 1 staat in de context van heel de Romeinenbrief, van heel het woord. Vat u het? Ook onze tekstwoorden staat in de context, dat is maar niet een momentopname. Het was wel een bijzonder moment. Het was wel een bijzondere gebeurtenis, maar het staat in de context van de ganse godsopenbaring. En dat zullen we ook zien als de Heer het geeft. Als we daarvan spreken en preken en als we dat beluisteren, geliefden, dat het ingang mag vinden in onze harten. Dat het nou niet, hoe zit je nou hier? Zit je hier nou om het rationele ervan te verstaan, om het rationeel te verstaan? Hoe zit je nou hier? Hoe ben je nou opgekomen? Hoe zit je nou hier om mede te luisteren? Misschien zit je wel in Rusland, misschien zit je wel in Moskou, om mede te luisteren. Maar hoe luistert gij? Hoe verstaat gij? Hoe leest gij? Dat zei de Heer Jezus tot de wetgeleerden. Nou, hij kon de wet, kon die helemaal uit zijn hoofd ophoesten. En de Heer zegt, gij hebt wel gezegd. Daar was geen woord verkeerd bij. Maar hij verstond er nog geen 1% van. Kijk, je kunt natuurlijk alles in Gods volk, zei je vroeger zo eenvoudig, hè, als een mens uit zijn verstandelijke redenering iets zei op een gezelschapleven, in dat gezelschapleven, in dat vroegere gezelschapleven, want dat is er tegenwoordig niet meer. Ja, hè, waar twee of drie, hè, daar vind je het soms nog, maar niet in die grote gezelschappen die vroeger, waar Gods volk vergaderd was. Maar die zeiden zo soms eenvoudig, als iemand uit zijn rationele beweging opkwam, dan zeggen ze, ja, het zit nog een voet te hoog. Het moet in je hart geopenbaard worden. En geliefde, als je nou het woord hoort, hè, het woord horen is te kort. Weet je wat de Heer Jezus zegt? Hoort en verstaat. Kijk, het gaat om het verstaan. Want het zaad, het zaad wordt gezaaid. Het valt in een wel toebereide aarde of het valt op steenachtige plaatsen. En als het op steenachtige plaatsen valt, u weet de gelijkenis van het zaad, hè, daar gaat ook regen overheen en het komt direct op. Het komt direct op. De zon schijnt erop, die schijnt op de stenen. Hè, want die stenen op die steenachtige plaatsen liggen ondiep in de grond en die stenen worden warm, het zaad komt direct op. Direct. Hè? Dat zijn van die eendagsvliegen. Maar die verdorren heel snel als de beproeving komt. Hè? Want dan zegt de Heer, dan worden ze terstond geërgerd. Als de vervolging komt, worden ze terstond geërgerd. Ja. En dat geldt ook van zogenaamde sterfbedbekeringen, geliefde. Dat komt ook in dit gedeelte openbaar. Een heel ernstig onderwerp. Maar nochtans, hè? Als we geroepen zijn om de volle raad Gods te preken, gaan we dit onderwerp ook niet voorbij. Nee, als de Heer dat gebied te preken. En nou krijg je natuurlijk niet elke preek, laat ik zeggen, als de geest Gods op je is, hè, dan, ja, die drijving des geestes kun je soms niet verklaren. Simson die kon eigenlijk niet verklaren toen hij door de geest Gods gedreven werd in het dal van Zorenestal om die Filistijnen een grote slag toe te brengen. In heel zijn leven moest hij van de drijving des geestes leven. Vat je dat? Simson die kreeg niet iedere keer een tekst. Van nou ja, nou moet je daar naartoe en zo. Nee. Kijk, dat zijn onverklaarbare drijvingen des geestes. Dat heeft niks met dopers te maken, hoor, want die leven helemaal dan heb de geest wordt boven het woord gesteld. Dan krijg je allemaal van die bovennatuurlijke, wonderlijke dingen. Hè? Maar als je achter de schermen kijkt, is allemaal boerenbedrog. Hè? Al die mensen die roemen allemaal in de geestenschaven. Ze hebben er nog geen 1% van, want ze zijn niet in het woord geworteld. Hè? Dat is allemaal. Nee, je moet het zuiver zien. Hè? Indien wij door de geest geleid worden, zo zijn wij kinderen Gods. Deze geest getuigt met onze geest op grond van het woord, uit het woord, met het woord. Het is altijd door woord en geest dat we kinderen Gods zijn. Of dat we het niet zijn. Want als de geest komt om te overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel, dan komt een mens erachter dat hij verloren voor God ligt. Dat kan je verstandelijk wel weten. En dat weet ieder mens ook verstandelijk. Laat ik u dat gelijk zeggen. Een mens weet verstandelijk dat hij verloren voor God ligt, maar hij heeft er totaal geen last van. Want God heeft alle gewetens mee. Elk mens dat geboren wordt, heeft een sprekend geweten. Dat kan ook zo ver gaan, en we zien het ook in dit hoofdstuk, hè, dat geweten als met een brandijzer is toegeschroeid, dan heb je wel een geweten, maar het werkt niet meer. Het waarschuw je niet meer. Van nature hebben we een onwedergeboren geweten, dat nochtans sprekend is. Door de algemene overtuiging des geestes, elk mens staat onder de invloed, onder een zekere invloed van de Heilige Geest. Maar dan, niet zaligmakend, dan in de algemene overtuiging. Want de Geest Gods rustte op de wateren, de Geest Gods is overal om tegenwoordig. Ja, als je dat gewaar wordt, toen werd ik dat gewaar in die eerste liefde, kon ik mijn ogen niet meer naar de zonde wenden. Nee hoor. Nee. Als je een kind van God mag zijn, blijft dat zo? Nou, daar kan ik het nou niet over hebben. We hebben dat Romeinen 6 opgelezen, geliefde. En daar leert Paulus door de Heilige Geest dat de mens van nature dienstbaar is en de duivel dienstbaar is aan de zonde. Maar als we overgezet worden in het koninkrijk van eeuwig licht, dan worden we goden dienstbaar gemaakt. Dat is een andere dienstbaarheid. Dat is een evangelische dienstbaarheid. Dat is een dienstbaarheid door woord en geest in zaligmakende zin. Ja. En Christus was goddelijk dienstbaar. Vrijwillig dienstbaar, hè? Dat is die vrijwillige dienstbaarheid in de dienst des Heren. Dat is die, zoals Christus dat volkomen heeft gedaan. Zie, ik kom om uw wil te doen. Hij was dienstbaar. Hij stelde zich dienstbaar aan Gods wil. De gehoorzaamheid van Christus was volkomen dienstbaar aan de Vader. Maar een mens van nature is in wettische zin dienstbaar aan de zonde. Dat hoef je niet te worden. Dat word je ook niet. Kijk, als je de Heilige Geest de geest der dienstbaarheid noemt, dan laster je Gods geest. Want de Heilige Geest is geen slaafse geest. Door de werking van Gods geest in de ontdekking van zonde, gerechtigheid en oordeel, daartoe gebruikt de Heilige Geest de wet, want de wet, door de wet is de kennis der zonde. Door de wet is de kennis der zonde. En dan wendt de Heilige Geest, want de Heilige Geest is ook de geest van de wet. Denk erover hoor. De Heilige Geest is de geest van het evangelie. De Heilige Geest is de geest van Christus. Maar de Heilige Geest is ook de geest van de heilige wet Gods. Want die wet Gods is heilig en goed. Goddelijk goed. Maar als de Heilige Geest die spiegel, die werking, die bediening van de wet doet gelden, waarvan Paulus zegt, toen het gebod gekomen is, is de zonde weder levend geworden. Kijk, dan wordt een mens gewaar dat hij dienstbaar is onder de wet. Dan wordt een mens gewaar dat hij dienstbaar is aan de zonde. Dan wordt een mens gewaar dat hij dienstbaar is aan de duivel. En dat hij door de duivel gebonden is. Dat hij een knecht van de duivel is. Een slaaf van de duivel. Een slaaf van de zonde. Ook al leef je keurig reformatorisch. Als je onbekeerd bent, ben je slaaf van de zonde. De een die leeft daar zich geheel in uit. En een ander doet het op een vrome manier. Maar op welk grondgebied staat gij? In welk koninkrijk verkeert gij? Daar gaat het maar om, hoor. Verkeer je met al je vroomheid nog onder het juk der dienstbaarheid? Want daar vergelijkt Paulus, dat ziet op de wet. De wet is goed, maar de wet is voor een mens onder de wet, in de zonde van nature, een juk. Een juk. Ja, Christus spreekt ook van een juk. Hij zegt, mijn juk is zacht en mijn last is licht. Dat is een evangelisch juk. Hè? Ja, die heb hij gedragen. En hij rekent zijn volk toe, dat juk, zijn zachtmoedigheid, al de eigenschappen van Christus, ontvangt Gods volk in de toerekening op grond van zijn gerechtigheid. En dat wordt ook vruchtbaar, want uw vrucht is in mij gevonden. Als je dan een vrucht mag zijn, hè, want maak eerst de boom goed, dan zal ook zijn vruchten goed zijn. Kijk, je kunt die oude mens natuurlijk wel behangen met een mooi behangetje. Maar dat helpt niet. Dat helpt niet. En als je nou die oude mens moet sterven. Indien wij dan met hem gestorven zijn. Daarom heb ik dat Romeinen 6 hoofdstuk opgelezen. Want daar komt nou die theologische grondslag van de leer van Christus, wordt daar geheel in verklaard, hè, bij monden van Paulus door de Heilige Geest. En we moeten eerst in de leer geworteld worden. We moeten eerst in Gods woord geworteld worden. In die leer van Christus geworteld worden. Anders komt er niks van terecht om mensen. Dan kun je natuurlijk wel waarheden produceren, maar dan komt er echt niks van terecht. Nee. Ik heb er vele gezien, hè. Die beweren dan zogenaamd geroepen te zijn. En dan denk ik, nou, je kan misschien wel, hè, een roeping hebben zoals Judas, de verrader. Ken best, die had ook een uitwendige, dat is een uitwendige roeping. Maar nooit inwendig geroepen. Maar als je inwendig geroepen bent, dan is er ook een tijd van bekwaammaking. En we zien dat ook bij Elisa. Hè? Elisa, we zien dat bij Paulus. Paulus, die is niet te raden gegaan bij vlees en bloed, maar hij is gegaan naar de woestijn in Arabië, naar de Arabische woestijn. Daar heeft hij 3 jaar verkeerd. Daar heeft hij geleefd met de kikvorsen, met de slangen en met de schorpioenen. Daar heeft hij geleefd met God als een henoch met God. Daar is hij onderwezen aan de voeten van de leer van Christus. Kijk, als je dat nou niet kent, begint nergens aan. Hoor. Weet je wat Spurgeon zegt? Je moet er alles doen om uit die roeping te blijven. Ja, niet wettisch, zo bedoelde hij dat niet, hoor. Nee. Kijk, in onze dagen wordt alles biblicistisch uitgelegd, zelfs. Hè, wordt de grondtaal aangewend, dan denk ik, mensen, het is allemaal biblicistisch. En dan kan het nochtans op zich waar zijn. Maar wat op zich waar is en uit het context geïsoleerd wordt, dan wordt het een leugen. Denk er goed om, hoor. Denk er goed om, dat geldt ook voor valse mystiek. Je kan een openbaring van God hebben, maar als je die openbaring boven het woord zegt, dan ben je bezig met valse mystiek. Nou zal een zaligmakende openbaring van God nooit strijden tegen zijn woord. Maar als je eigen maar niet beroept op je geloof, hè? Het geloof beroept zich op Gods woord. Die komt op uit Gods woord, Gods volk. Is in Gods woord verborgen. Ja. In Christus. En deze dingen moet ik stellen, geliefde, want die roeping van Elisa, dat was maar niet zo'n roeping. Nee, dat was een goddelijke roeping. Die had hij niet van Elisa ontvangen, die had hij van God ontvangen. Door middel van Elia, ja. Dat kan, de Heer kan zijn knechten ervoor gebruiken. Maar dan ziet Elisa Elia niet meer. En de moorman zag hem niet meer. Filippus. En hij reisde zijn weg met blijdschap. Die man die was bevestigd in het allerheiligst geloof. Gaat het dan altijd zo dat als hij dan die roeping ontvangt dat je maar alleen je pad moet gaan? Nee, dat wil dat niet zeggen. Nee, het wil dit zeggen. Dat degene, alle apostelen, die waren, dat is geen horizontale beweging, laat ik zo zeggen. Gods volk is van boven geboren, uit God geboren, uit Christus geboren, uit het woord geboren. Maar dat heb wel ook, het kruis van Christus had ook een horizontale balk, laat ik zo zeggen. Die roeping Gods, die geldt de wereld. In de hemel hoeft er niet meer gepreekt te worden. In de hemel hoeft geen evangelie meer gepreekt te worden. Daar wordt God verheerlijkt door de Heilige Geest. Hè? Daar is Gods volk doorsidderd van de Geest. En van de lof des Heren. Hier ook al door het geloof. Maar die prediking die gaat, laat ik zeggen, die is van boven geboren. Maar die gaat horizontaal uit. Vat u dat? Hè? Die keert ook terug. He, tot God, want alles wat uit God is, uit God, tot God, zal weer tot God wederkeren. Gods volk preken eigenlijk maar voor de Heere, laat ik het zo eens zeggen. Ten eerste, Christus, de gehoorzaamheid van Christus was gericht op de eer des vaders, niet op de mens als zodanig, nee. Dat was daar bij ingesloten, de zaligheid van Sion. Maar de gehoorzaamheid aan zijn vader, dat was op de ere Gods gericht, op de deugden Gods. Ja. Maar zo is het ook met Gods ware knechten. Ja, dat zeg ik er expres bij, want kijk, er komt in onze dagen komt er zoveel ongerechtigheid openbaar. In de reformatorische kerk, ik heb u al meer gezegd, daar hebt de antichrist een zetel in de gereformeerde gemeente. In de gereformeerde gemeente in Nederland. Als de knechten Gods die als knecht, nou ja, ik zeg het nou zo. Vanuit de gedachte die er heerst. Dominee Westraten in Pretoria, die heb gelasterd over koningin Esther en Mordechai, die heb ze gezet bij de wereldlingen. En zulke predikanten worden aanbeden als knechten Gods, en ze zijn het niet. Vat je dat nou? En zo, dat is één voorbeeld. Ik ga al die voorbeelden niet opnoemen. Nee. Maar daar zijn de reformatorische kerken mee vergeven met zulke soort predikanten. Ja? En die ploegen met andermans kalf. Want die, als je het licht van de duivel ontvangt, als je dienstbaar bent aan de duivel, dan zet je Gods volk bij de verworpenen. En dan zet je de hypocrieten bij de, die hou je voor Gods volk. Daar moet je maar eens op letten. Maar ja, daar moet je geestesogen voor krijgen. Daar moet je de geesten kunnen wegen. Dan moet je de geesten kunnen beproeven of ze uit God zijn. En dat kan alleen maar door de geest van Christus. Want die de geest van Christus niet heeft, komt hem niet toe. Dan weet je niks hoor, dan weet je echt niks. En dan kan het heel ver gaan in rationele wijsheid. Je kan Gods woord uit je hoofd oplezen. Je kan zelfs geheimen daaruit openbaren. Biljam kon het ook. En dat was notabene door de geest Gods. Maar hij had er zelf geen kennis aan. Hij wenste wel de dood der oprechten te sterven. Maar kijk, daar heb je nou zo'n schijnsterfbed. Maar hij wenste er niet mee te leven. Kijk, daar moet je altijd naar kijken. Bestaan er geen sterfbedbekeringen? Nou, dat is zeer zelden. Gods oude volk geloofde daar niet in. Tenzij de Heere dat duidelijk openbaarde. Ja, zoals die moordenaar een kruis. Dan geeft de Heere getuigenis. Dat komt zowel uit de mond van Christus als uit die mond van die moordenaar. Gods werk wordt daar geopenbaard. Voor iedereen duidelijk. Geen twijfel meer. Maar zo zijn er wel wat sterfbedbekeringen, geliefden. Je hebt heel je leven Gods volk gelasterd. En op het sterfbed moet het toch even goed komen. Dacht je dat? Nou, tante alleen zeggen, als dat nog moet gebeuren, is voor eeuwig verloren. Kan, maar dan wordt het wel heel duidelijk. Goed, geliefde Elisa, de geest van Elia was op hem, dat is de geest Gods, dat zult u begrijpen. Dat is niet een of andere magische geest van Elia geweest, nee, dat is de geest van Christus. De geest van Christus rustte op Elia, de Heilige Geest. Ja. En dan had hij dat die profeten bestraft en onderwezen, want ze wilden Elia gaan zoeken in het gebergte of die nog in een of ander dal of op een berg gegooid was. Hè? Dat is het ongeloof. Hè? Dat is zeg maar de wijsheid der wijzen. Nou, die zal vergaan. En zo kwamen ze terug, hè? Als onwijze. Ja, de Elisa zegt, ik heb het u toch gezegd. En dan stijfde Elisa hen in hun dwaasheid. Nou, dan zegt hij zend. Maar hij had eerst gezegd, zend niet. Er komt niks van terecht. Elia is in de hemel. Maar ze zenden toch en dan komen ze terug. Ja, ik had het u toch gezegd. Dan komen ze openlijk tot schande, die profetenzonen. Die meende, ik heb vorige keer gezegd, meer vuur dan licht. Ja. Als je dan meent meer vuur dan door je eigen sprankelen. Hè? Mijn geliefde, weet je waar het licht geleerd wordt? In de duisternis. In de duisternis wordt meer geleerd dan in het licht. En als je daar een vreemdeling van bent, dan ben je net als die rijke jongeling. Want die rijke jongeling die dacht heel veel licht te hebben, heel veel gedaan te hebben. Maar er was nog een haper, hè? Dat voelde die wel. Hij zegt, goede meester. Ja. Wat noem gij mij goed? Niemand is goed dan God alleen. Klaar, punt, uit. En toen ging hij bedroefd. Hè? Ik ga heel die gelijkenis u niet verklaren. Maar op laatst, toen het puntje op de i gezet werd door de Heer Jezus. Toen ging hij bedroefd heen, bedroefd van de vijandschap. Want hij wilde dienstbaar blijven onder de wet. Hij wilde die geboden maar doen uit eigen kracht. Hè? En toen heeft hij op zijn sterfbed is hij erachter gekomen. Toen begon die wet te vloeken en te verdoemen. Ja. Of niet, want kijk, ik heb eens een jongen gesproken. Een wereldse jongen. Hij zegt, toen spraken we zo over dood en eeuwigheid. Toen ik nog in mijn oude beroep liep. Ja, hij zegt, toen ik ben schijndood geweest. Hij zegt, ik was bijna verdronken. Hij zegt, maar toen in dat water, toen ik verdronk naar mijn waarneming, toen ging er een zee van bloemen open. Ja, ik zeg, dat zijn de bloemen van de duivel. Ik zeg, want voordat een ziel de hel in geworpen wordt, gaat hij door een zee van bloemen. Gemeente, u bent ernstig gewaarschuwd. Ernstig gewaarschuwd. Wat is uw dienstbaarheid? Wat is uw staat? Bent u goden dienstbaar gemaakt door uw waarachtige wedergeboorte en bekering? Of bent u nog steeds dienstbaar aan de duivel? Want daar hoef je niet dienstbaar in gemaakt te worden. Dat is een mens van nature. Dat zijn we allemaal. Van nature hebben mensen slaafs van geest. Omdat hij een oude mens is onder de wet. Dat betekent een bedorven mens. We zijn in Adam gans bedorven. Gans verdoemd en vervloekt. En van nature hebben mensen daar geen last van. Want hij leeft in de zonde. Hij heeft zijn leven, zijn vermaak, zijn domein is in de zonde. Zoals een vis in het water. Als hij een vis uit het water haalt, dan sterft hij. Een vis heeft zijn levensdomein in het water. En zo heeft de mens zijn domein, zijn levensdomein van nature in de zon. Ja. En daarin heb je vele vrienden. Die rijke man in de gelijkenis van de arme Lazarus had vele vrienden, heel veel. Ja hoor, hij elke dag vierde die feest, elke dag leefde die vrolijk en prachtig. Was alles vroom natuurlijk, het was een jood, denk erover hoor. Hij deed alles op een hele vrome manier. Hij ging voor in gebed. Hè? Hij ging staan toen hij ging eindigen. Hij las de Bijbel voor aan al zijn vrienden. Toen hebben ze psalmen gezongen. En die man die sloeg zijn ogen op in de hel. Want weet je wat er aan zijn leven ontbrak? Gemeenschap met de arme Lazarus. Dat ontbrak eraan. Hij wilde wel de dood der oprechte sterven, net als Biliam. Maar hij wilde er niet mee leven. Nou, dat geldt ook de huidige dominees. Die willen niet met de arme Lazarus leven. Ik kan je daar duizenden voorbeelden van geven. Duizend. Dat is een rijke mansleven. Dat is een puur rijke mansleven. Want er wordt geen dominee meer vervolgd. Ik heb het u duizend keer gezegd. Ik heb duizenden schriftbewijzen bewezen. Stomme honden die niet bassen kunnen. Want kijk, Elisa had een publieke stem. Elia had een publieke stem. Iedereen wist dat Elia ten hemel gevaren was. Dat gerucht was zelfs in Bethel gekomen. Bethel lag ongeveer 60 mijl van Jericho af. En Elisa vertrekt van Jericho naar Bethel. Huis Gods. Nou, hè? De kerk. Bethel, waar Jacob gelegen had toen de zon was ondergegaan. Jacob, die door de bloedwreker achterna gezeten werd. Want Esau was een type van de bloedwreker der wet. Hè? Jacob had gezondigd, Jacob had gelogen. Hè? Jacob was nog Jacob, bedrieger. En toen lag hij daar, de zondige van. Ja. Verloren, verloren, eeuwig verloren. En toen ging de hemel open. Ja, zo werkt de Heer. Zo werkt de Heer. Dus Bethel, huis Gods. Hm? Een vreselijke plaats, maar ook een heerlijke plaats. Hè? Daar heb Jacob God geofferd, omdat hij God gezien had. Hè? De engelen waren op en neder geklommen. De belofte Gods waren als sneeuwvlokken in zijn hart gevallen. En toen was die van dood levend gemaakt. Dat is tenminste het type ervan. Van de rechtvaardigmaking. Bethel, huis Gods. Hè? Daar begint het hoor. Daar begint het geestelijke leven. Peniel is geen rechtvaardigmaking. Dat is de tweede bekering. Ja. Daar zakt Jacob door Jacob heen. daar verliest Jacob. Jacob, want toen kreeg hij een andere naam. Israël. Hè? Ja, vorst Gods. Ik ken dat allemaal nou niet uitklaren, gemeente, maar waar gaat het hier over? Over de dienstbaarheid van de inwoners van Bethel. En Bethel, dat was verworden tot Bet-Aven. Ja, Bet-Aven. U zegt, wat is dat nou, Bet-Aven? Nou, we kunnen daarvan lezen in bijvoorbeeld Hosea 4 vers 15. Ik heb het hier opgeschreven. Zo gij, o Israël, wilt hoereren dat immers Juda niet schuldig worden, komt gij toch niet te Gilgal en gaat niet op naar Bet-Aven. En zweert niet zo waarachtig als de Heere leeft. En Amos 5 vers 5, maar zoek Bethel niet en komt niet te Gilgal, gaat niet over naar Beersheba. Want Gilgal zal voorzekerlijk gevankelijk weggevoerd worden en Bethel zal worden tot niet. Bethel wordt Bet-Aven. Bethel, huis Gods, is Bet-Aven geworden. Wat is Bet-Aven? Dat is een huis van goddeloosheid. Dat is een huis van afgoderij. Dat is een huis van ijdelheid. Dat is een huis waar de duivel regeert. Nou, dat is de kerk van vandaag. Bethel is tot Bet-Aven geworden. De reformatie is geworden tot een hoop drek. Luther was door de geest Gods gesteld om reformator te zijn. Calvijn, Kolbrugge. Kolbrugge was de nadere reformator. Er is geen nadere reformator geweest als Kolbrugge. Maar goed. Waar is dat alles gebleven? Men roemt in de letter. Maar de religie van de reformatie is niet meer. Nergens wordt de leer van de rechtvaardiging van de goddelozen nog gepredikt. Naar de zin en mening des geestes. Naar de leer van Christus. Naar de geest die levend maakt. Denk erom. Naar de letter wordt het nog wel genoemd. Ja, ja. Oh ja, dan. De mond is gewillig om dat allemaal uit te spreken. En het papier is geduldig. Maar ja, daar kijkt God niet naar. God kijkt niet naar die papieren belijdenissen. God kijkt of je geworteld bent in de religie van de belijdenissen. Want de belijdenisgeschriften, de drie formulieren van enigheid, die zijn geboren in de tijd van de grootste ketterijen. We kunnen de ketters niet missen. Nee, nee. Want daarmee wordt Gods volk gedwongen om zuiver te belijden. En waar is dat nu gebleven? De reformatoren, zelfs de Dordtse vader, hebben gezegd, als het blijkt op grond van Gods woord, door de geest des geloofs, dat de formulieren afwijken van Gods woord, moeten die herzien worden. Nou, dat onderscheid is weg. Men is er niet meer toe in staat. Want men roemt op de letter. Overal worden de belijdenisgeschriften nog hoogelijk geprezen. En het is allemaal Bet-Aven wat de klok slaat. De kerken zijn overgegaan tot kerkelijke entertainment. Als je ziet hoe ze de jeugd aan de gang houden, dan reizen je haren te bergen. Dan is het precies hetzelfde als wat in onze teksten openbaar komt. Bet-Aven, Ikabod, de eer is weggevoerd. Ja. Je kan je kerk wel een mooie naam geven, Bethelkerk. Ik heb toen wel in Urk gelopen, hè, dan zie je Bethelkerk. Friezeveen, Bethelkerk. Maar het is allemaal Bet-Aven, geliefd. Het is allemaal Bet-Aven. Huis van goddeloosheid. En een mooie Romein is, dat staat in het kader van Romeinen 1. Vanaf vers 25, moet je eens lezen tot het einde. God heb hen overgegeven, want die onder de waarheid zijn opgebracht, die een godzalige opvoeding hebben genoten. Je bent altijd onder die leer, heb je verkeerd. En je gaat daarvan afwijken. Niet alleen kinderen, maar ook ouders. Gedoopte ouders. In dit geval besneden ouders. Hè, besneden was een verbondsvolk. In Bet-Aven woonde nog steeds een verbondsvolk. Daar woonden nog steeds de Joden. Dat waren geen heidenen. Ja, ze gedroegen zich als heidenen. Maar daar kijkt de Heer niet naar. Nee, nee. Er is onderscheid in de punishment between heathen en Christians. Er is onderscheid in de straffen van God jegens de heidenen en een gedoopte natie. Zeker. De heidenen worden nooit gestraft met Gods verbondswraak. Nooit. Want die zijn niet in het verbond. En dan word je ook niet gestraft. Krachtig is dat verbond. De heidenen vallen onder het oordeel van de wet. Daar valt ieder mens onder. En dat is voor eeuwig verloren. Als je niet het geloof in Christus komt, is voor eeuwig verloren. Maar de zonde van Gods verbondsvolk, de zonde van verbondskinderen, uitwendige verbondskinderen, als die opzettelijk gaan zondigen, als die opzettelijk, dat wordt dan de zonde tegen de Heilige Geest, dat is dit ook hoor. Die kinderen waar het hier over gaat, die bedreven de zonde tot de dood. Zal ik het u eens verklaren, geliefde? Dan loop ik iets op de tekst vooruit. Maar die kinderen, de Heilige Geest was op Elisa en ze zeggen kaalkop. Dat zeggen ze niet tegen Elisa, maar dat zeggen ze eigenlijk tegen de Heilige Geest. Dat is de zonde tot de dood. Kon het nooit meer bekeerd worden. Ik ontvang elke dag van zulke brieven. Bijna elke dag. En die dokter Huigen, die daar een website hebt, die daar zeg maar notabene een hele website, een blog aan hebt besteed van de ronkende Vlaswijk. Dat oordeel van die kinderen rust ook op hem. En op al die bloggers die daarop gespot hebben. Niet omdat ze mij belasteren, maar omdat ze de geest Gods belasten. Dat doe je niet gratis. Hè? En ik heb er al doden zien, ik heb al vele doden zien vallen. Die God geslagen heeft met het oordeel des doods. Dat is geen bedreiging van mijn zijde, maar God is een God des gerichts. We gaan het lezen. Heel ernstig. En hij vandaar opgaf, vandaar dus Jericho. Opgaande naar Bethel was Bet-Aven geworden en hij ging nu de weg. Als hij nu de weg opging, zo kwamen kleine jongens, dat waren geen peuters, dat waren geen kinderen van 2-3 jaar, dat waren ook geen kinderen van 4-5-6 jaar. Nee, nee. Dat waren adolescenten, hè? Dat waren teenagers, dat waren tieners. Van, laat ik zeggen, van 16 tot 20, het kan wel zijn tot 30. Het kan wel zijn, we weten dat niet precies, kleine jongens die nog niks voorstelden, zo staat het er eigenlijk. Hè? Ze telden nog niet mee in het godsdienstige leven, in het maatschappelijke leven. Het waren nog schoolkinderen, laat ik het dan zomaar zeggen, dan vat je dat. En zo kwamen die kleine jongens uit de stad en die bespotten hem, Elisa, en zeiden tot hem, kaalkop, ga op, kaalkop, ga op. Hoe konden die schoolkinderen daartoe komen? Hoe waren ze daartoe gekomen? Om een man gods, om Elisa, waarop de geest gods rustte, te bespotten, uit te vloeken, zo was het eigenlijk. Uit te schelden. Door kaalkop, ga op, kaalkop, ga op. Wat betekent dat eigenlijk? Nou, Elise was wellicht letterlijk kaal. Hè? Bald in het Engels. Je hebt hier van die bald eagles. Hè? Die zijn bovenop, hebben ze een kale plek. Daarom worden ze bald eagles genoemd. Dat zijn van die wit-bruine eagles. Van die, hoe noem je dat? Valken, roofvogels. Elise was waarschijnlijk al vroeg kaal. Hè? Hij was hier omstreeks 35, 40 jaar. Vroeg kaal. En dat gebruiken ze. Hè, om hem uit te schelden. Maar mensen, als je gespot hebt met een invaliditeit van de mens, dan zou je zelf invalide worden. Ja. Het was geen invaliditeit, want kaalheid. Het is alles door de zonde gekomen natuurlijk. En daarvan zag je ook uitwendig de vruchten bij Elisa. Die staat er ook in. Maar als hij zo gaat schelden op Gods kinderen. Als hij zo een natuurlijk mens, als hij een natuurlijk mens die kaal geworden is, een man van 35, 40 die kaal geworden is, en je gaat hem uit, kaalkop, kaalkop. Nou, dat neemt God ook niet aan. Want er is ook valse getuigenis spreken tegen je naasten. Maar hier betreft het een man Gods. Een profeet Gods. Een geroepen knecht des Heren. Waarop de geest des Heren rustte. Waarop de geest van Christus rustte. Hoe waren die schoolkinderen daartoe gekomen? Nou, Bet-Aven, ik heb u gezegd, die kinderen kwamen uit de stad Bethel. Bet-Aven geworden. Hè, verworden tot Bet-Aven, tot een goddeloze stad, tot een stad van afgoderij. Hè, daar vierden de mensen feest, zonder feest, feesten, kermis, hè, attracties. Ja, dat is de kerk van vandaag. Dat is de HAK, dat is de Gereformeerde Gemeente. Kijk naar de jeugdbonden van genoemde kerken. En je vindt daar allemaal Bet-Aven. Kijk naar het. Kijk naar degene die in het ambt bevestigd wordt. Het is allemaal goddeloosheid wat de klok slaat. Homofielen worden toegelaten tot het ambt van dominee. Pieter Vries laat homofielen toe. En dat is de HAK. Tot het ambt van predikant. Die worden niet meer onder de tucht gezet. Bet-Aven, daar mag alles. Daar zijn alle remmen los. Zo was het ook in het Jericho. Het Jericho der zonde dat niet herbouwd. Een stad dat niet herbouwd mag worden. Voor God vervloekt. Na 500 jaar. Wonen daar weer Gods kinderen in. En Elia en Elisa. Hè, kwamen daar de profeten onder. Bethel was geworden tot... Ja, hier heb je ook zo'n goddeloze plaats in Amerika. Hollywood, hè? Los Angeles en nog meer van die plaatsen. Bethel was geworden het Hollywood van de Joden. Nou, dat zijn de kerken van vandaag, het is allemaal Ikebod. Ja, Bet-Aven is Ikebod. De eer is weggevoerd. Hè? De zonen van Eli bedreven, die maakten van Gods tempel een hoerenhuis. En nou hebben de kerken van vandaag hebben er een homofiele huis van gemaakt. Dat is nog erger. Nog erger is Sodom en Gomorra. Want Sodom en Gomorra waren wereldse steden. Maar nou is het allemaal kerkelijk gelegaliseerd. Homofilie. Sodomitische zonde. Nou, ik zou je toch vertellen mensen, maar dat je daar wegkomt. Je komt er niet weg hoor. Want als je onder dat oordeel rust, dan kom je er niet. Je kan God niet ontvluchten. Echt niet. Echt niet. Maar dat gaat allemaal in de brand. Hoor. Want die God is nog dezelfde. Die God van Sodom en Gomorra is nog dezelfde. Het lijkt allemaal te gaan. Dan zeggen ze, waar is de dag voor zijn toekomst? Het gaat alles zoals het gaat. Hè? Ja, wacht even. En zwijg gij stil. Want hij komt. Hij komt om de aarde te richten. De wereld in gerechtigheid. En alle volken in rechtmatigheid. Ja. Allemaal valse leringen. Ik licht wel eens een tipje van de sluier op. Hè? Dat een dominee zoals die Westraat, de Labé en noem maar op. Dat zijn maar tipjes van de sluier. Hè? Want het zijn christenvervolgers tot in de hoogste orde. Net als de vrijmetselaars, daar heb je de ordes in. Ja, dat zijn van de hoogste orde. De paus is de hoogste vrijmetselaar. Amerikaanse president. Hè? Hollandse premier zijn allemaal vrijmetselaars. Bet-Aven. He, want daar bedrijft de Revo-kerken, die hebben een stem gegeven aan Bet-Aven, aan de politiek van de SGP. Dus Bet-Aven, goddeloosheid. Het heeft niks meer te maken met de ware godsdienst. Helemaal niks meer. Bet-Aven. Dan moet je niet te ver kijken hoor, dan moet je niet 4000 jaar geleden. Nee. Dat is heden, Bet-Aven. En ik roep broeder Smit ook op om zijn prediking te zetten in het heden. Die dingen moeten allemaal genoemd worden. Want Afrika, dat is ook een land van de duivel geworden. Dat was het niet. Daar hebben vroeger vele van Gods kinderen gewoond. En er woonden er nog een, enkele. Maar Mandela, die heeft Zuid-Afrika overgeleverd in de handen van de Satan. Er was ook een hoge vrijmetselaar, die Mandela. Je moet de prediking in het heden zetten. Want anders gaat het over mensenhoofden heen. He, dat doet de Gereformeerde Gemeente in Nederland. He, die hebben hele geestelijke woorden. He. Maar het wordt niet meer in het heden gezet.
Nee.
Ik hoor het overal. De mensen moeten allemaal 4000 jaar terugkijken. Hè? Net zoals. Of meer dan 2000 jaar terug. Hè? Er wordt Golgotha wordt wel gepredikt. Maar in het historische kader. Niet meer in het heden.
Ja. Ja, mensen. En dan is het eind in hoop ik dat jullie allemaal daar delen krijgen. Hè?
Of er wordt vanuit gegaan verbondsmatig dat ze er allemaal al delen hebben. Dat is bedaven. Dat is allemaal bedaven. Een mens moet in zijn bedaven geopenbaard worden. Want we hebben moed en vrijwillig gekozen voor bedaven. Dat is niet een toeval geweest. We zijn moed en vrijwillig uit het beeld Gods gestapt. En in de armen van de duivel gesprongen. We hebben gezegd, de duivel weet het beter dan God. Dat is de zonde. Dat is de zonde. Dat is de zonde van Adam. En daarin delen we allemaal, want de ongerechtigheid van één wordt alle mensen toegerekend. Ook de heidenen die door onkunde nooit van het evangelie gehoord hebben, die vallen onder dat paradijselijke oordeel. Ten dagen als gij daarvan eet, zult gij de eeuwige dood sterven, zo staat het. De zonde van Adam wordt elk mens toegerekend. En nou wordt de gerechtigheid van Christus Gods volk toegerekend. Hè? Nou, mooi me lezen in Romeinenbrief. Ik kan daar nou niet verder op ingaan, geliefde. Maar Bet-Aven, dat is een huis van dienstbaarheid. En daar komen we nou op ons eerste punt. Hè? De schoolkinderen van Bet-Aven, die waren dienstbaar onder de wet. Dienstbaar in de macht des duivels. Hè? Bet-Aven was een hof waarover de sterk gewapende zijn scepter zwaaide. En alles leek in vrede. Die mensen die vierden feest. Hè? Hier worden die kinderen gestraft. We hopen er nog wel op te komen. Maar weet je wat de grootste straf is als God de leidsels erop legt? Dan straft hij niet ogenschijnlijk. Dan gaan de oogkleppen ervoor. Dan gaan de leidsels erop. En dan mag een mens heel zijn leven vrolijk en prachtig leven. Maar dan moet je niet naar de wereld kijken. Met dat oordeel zijn de reformatorische kerken geslagen. Het gaat allemaal ogenschijnlijk. Hè? Er is nog een prediking. De sacramenten worden nog bediend. Hè? Mensen gaan in en uit. Zondag ter kerke. En het is allemaal bedaven. Op een vrome manier. Vroeger gingen we naar de zendingsdag. Toen nam ik een snipperdag om naar de zendingsdag te gaan. Omdat daar Bethel was. Hè? De zendingsdagen waren Bethel, huis Gods. Ook bevindelijk, ook in de ervaring. Velen van Gods volk waren daar vergaderd. Er werd mij gespot. En dan zei hij, ja, de Zwarte Kousenkerk. Ja, ja. Ja, ja. Nou is het allemaal. Nou, als hij nou de tegenwoordige, diezelfde zendingsdagen, de botsautootjes die razen onder de preekstoel. En de meisjes en de vrouwen hebben allemaal leggings aan. Er hebt er geen vrouw, hebt er maar geen hoed meer op. Het is allemaal Bet-Aven, dat is de kerk van vandaag. Dat is de reformatorische kerk van vandaag. Dat is de kerk van Malang. Dat is de gereformeerde gemeente. Dat is de christelijk gereformeerde kerk. En dat is hier in binnen- en buitenland spreek ik. Ik spreek internationaal. Dat is de HHK. Daar kun je wel een A en een nog een A achter zetten. De HH. Zo ziet God die kerk hoor. En als jij er dan niet van vrij maakt en je schudt het stof niet van je voeten. De Heer Jezus heeft zijn eigen vrijgemaakt van Jeruzalem. Jeruzalem, Jeruzalem. Gij die de profeten dood en stenen. Hoevele malen heb ik u bijeen willen vergaderen. Gelijk een hen hare kiekers. Maar gij hebt niet gewild. En dan komt het oordeel. En het oordeel is gekomen. Definitief. Voor velen definitief. Ja. De Heer zal nog een groot werk doen onder de Joden. Hij zal ze nog weder tot bekering brengen. Ja. Als de volheid der heidenen zal ingegaan zijn, zo zal die heel Israël zalig maken. Niet alle Joden, hè, maar massaal. Maar hier heerst Bet-Aven. En dat is ons aller bestaan, geliefde. Daar hoeven we niet naar die. Maar er is wel een onderscheid. Er is wel een onderscheid. Dat moet ik ook preken. En in Romeinen 1 vind je ook dat onderscheid. Opzettelijke zonden worden met Gods verbondswraak gestraft. Opzettelijke zonde van verbondskinderen verdient de bodem ter hel. die zullen met dubbele slagen geslagen worden. Maar ook in de tijd als God zijn verbondswraak openbaart in de straffen der ongerechtigheid. Dat zijn altijd vreselijke straffen. Ongelooflijk. Ja. Want God is een God des gerichts. Bet-Aven. Dat doe je dus niet gratis. Je kan God niet bedriegen. Maar nou waren die ouders, hè, die doopouders, om het nou zomaar eens te zeggen. Die besneden Joden, die hadden hun kinderen opgehitst. Want hè, ze hadden het gerucht, dat was algemeen bekend. Er was toen geen radio, er was toen geen internet. Maar het was toch algemeen bekend. Ja, dat doet de Heer nou. Want de geest is overal. Ze hadden allemaal het bericht wel gehoord dat Elia ten hemel gevaren was. Die grote profeet Gods, die donder- en bliksemprofeet. Die overal de zonde bestrafte, zelfs tot aan de overheid, tot in de koninklijke paleizen toe. Daar deinsde Elia niet voor terug. Nee, want Gods geest was op hem. Net zoals dat je dat zoveel keren leest in Gods woord ten aanzien van Gods knechten. Ook als ze ten strijde moeten trekken. Dat Gods geest op hen rust. Hè? En hier ook. Elisa verlaat Jericho. En gaat richting Bethel. Nou, dat was gauw bekend in Bethel. Elisa komt er aan. En toen worden die schoolkinderen die aan tafel. Hè, want over de profeten Gods werd aan die Joodse tafels gelasterd. Want die mensen, kijk, als een mens in de zonde leeft, dan wil die natuurlijk Gods volk buiten de deur houden. Want dan weet hij al, ja, hier worden ermee de zonde bestraft. En wij hebben natuurlijk een vroom gelaat. We hebben ons aangezicht helemaal gezalfd, maar achter die reformatorische geveltjes. En als daar die profeet, die man Gods daar, die ziet natuurlijk gewoon door die gevels heen, door de geest Gods. Hè? Petrus zag dwars door Simon de tovenaar heen. Hij zegt, gij zijt een samenknoopsel van ongerechtigheid. Je kan God niet bedriegen. Zijn ogen doorlopen de ganse aarde. Dus Elia was op weg, op de weg naar Bethel. Elisa was op weg naar de weg van Bethel. En dan staat er geschreven, geliefde, als hij nu de weg opging, zo kwamen kleine jongens uit de stad. Maar kijk, die godsdienst heeft overal zijn spionnen. Daar moet je niet Amerika voor op. Ja, die doet het dan in politieke zin. Dat is ook allemaal van de duivel natuurlijk. Die hele afluisterpraktijken. Weet je hoe dat komt? Omdat de mens zichzelf niet vertrouwt. Dan moet je allemaal van die spionnen. Hè? Dan zegt hij, wat zegt hij ervan? En wat heeft hij gezegd? En hoe denkt hij erover? Nou, dat was het complot tegen Christus in de zaal van Caiaphas. Wat dunkt u, lieden, zegt Caiaphas. Hè? En toen waren ze eenparig, luiden het oordeel, hij is des doods schuldig. Nou, hier precies hetzelfde. Ze sturen die schoolkinderen erop af. Hè? Die verbondskinderen sturen ze erop af. Om Elisa opzettelijk te belasteren, te bespotten, uit te schelden, uit te vloeken. Kaalkop, ga op. Ik heb u gezegd, kaalkop zonder tegen de Heilige Geest. Ga op, wat betekent dat? Nou, dat kwam voort uit de wetenschap dat Elia was opgevaren ten hemel. Ze zeggen eigenlijk, Elisa, schiet jij ook maar op naar de hemel. Verdwijn naar de hemel. En ze zeiden dat, het wordt eigenlijk gezegd in vloekende zin. Ja, kinderen, als je met die geest behept bent, dan zou je door Gods verbondswraak getroffen worden. Of ouders die daar de oorzaak van zijn. En dan kunnen zelfs godzalige ouders zulke kinderen hebben, want het komt altijd niet voort uit een opvoeding, uit een goddeloze opvoeding. Nee. Zelfs David, de man nog als hart, had zulke kinderen. Absalom. Die was met diezelfde duivelse geest bezet als hier die kinderen. Hij staat zelfs zijn goddeloze vader, of die goddeloze Absalom staat zelfs zijn vader, de man nog als hart, naar het leven. David moet vluchten voor zijn zoon. Absalom was een christenvervolger. En daarbij ook hij diende de Baal Zebub. Alle Baals, dat waren de goden van Absalom. Maar niet de God van Israël.
Nou, daar is hij achtergekomen. Daar is die David, die weent er nogal. Absalom, mijn zoon, waren ik voor u gestorven. Ja, ik kan goed begrijpen. Maar het was geen geloofsgebed. Nee. Want toen de zonen van Aaron vreemd vuur gebruikten, werden ze door het hemelvuur verteerd. En dan staat er zo, en Aaron zweeg stil. Ja. Kijk, dat loopt soms dwars door de gezinnen hoor. Dwars door godzalige gezinnen. Want wie zal een reine voortbrengen uit een onreine? Niet één. Godzalige ouders komen daar niet boven. Die gaan voor God buigen. Die gaan voor God buigen. Aaron zweeg stil. Dan zou je zeggen, had God dat nou niet anders kunnen doen? Had hij ze nou niet eerst kunnen waarschuwen, die zonen van Aaron? Nee, ze waren gewaarschuwd. Want die wet van Mozes, dat was geen onduidelijke wet van nou ja, zus kon het. Nee, nee, dat was duidelijk door God geïnspireerd aan Mozes, bekendgemaakt. En Mozes had dat doorgegeven. Dat brandoffer mocht alleen aangestoken worden met het vuur van het brandoffer. Niet met eigen vuur. Maar die zonen van Aaron, nou ja, maar ja, zo diep hoeft het nou ook altijd weer niet. We kunnen daar ook wel wat, hè, ons eigen vuur. En dat kostte hun het leven. En ze zijn ter helle gevaren. Ja. Gelijk die zonen van Eli, die dachten ook wel even. En die dachten Gods wet in ongerechtigheid ten onder te houden. Nou, daar zijn ze achtergekomen. Daar zijn ze achtergekomen. Als kinderen, kinderen van mij luisteraar, ik moet je ernstig waarschuwen. God laat niet met zich spotten. Nee. Er is een onderscheid. De verloren zoon leefde zich uit in de wereld. Dat is ook gruwelijke zonde. Ja, ja. Maar hij heeft nooit de religie, de godsdienst van zijn vader bespot. Hou je er rekening mee? Hou je er rekening mee? Hij heeft nooit zijn vader belasterd. Nooit. Hij leefde zich uit in de zonde, want vader, hij zegt, ik vind het hier te strak. Ik wil nou ook wel eens doen wat ik zelf wil. En hij ging naar een vergelegen land. En hij bracht al zijn goed door met hoeren en feestgangers. Maar toen hij daar doorheen was, toen hij nou alles verloren had, begon hij gebrek te lijden. Dat is enkel liefde van God. Als dat nou eens zo mag zijn, als je nou je bed Ave hebt verspeeld en je begint gebrek te lijden. Ja, zover is die rijke man nooit gekomen, want hij is in zijn rijkdom gestorven en hij sloeg zijn ogen op in de eeuwige pijn. Maar die arme Lazarus, die was gestorven aan het bed Ave van zijn bestaan. En hij werd gelekt door de honden, zijn zweer, hij was zo in- en uitwendig verkankerd. Maar die had nog een, ja. Heb je daar nou gemeenschap mee met het volk van God onder het kruis? Met dat ware volk van God? Want niet iedereen die buiten de legerplaats is Gods volk. Denk er goed om hoor. Denk er goed om hoor. Dus kaalkop, ga op. Hè? Verdwijn naar de hemel. Nou, dat is hetzelfde als wat de vrouw van Job tegen de godzalige Job zei. Zegen God en sterf. Dat betekent vloek God en sterf. Eigenlijk zeiden ze tegen Elisa, schiet maar op naar de hel. En hij keerde zich achterom. Hij keerde zich achterom. Wat betekent dat? Hij keerde zich om. Ja. Hij was op weg naar Bethel en hij keerde zich. Want die kinderen kwamen achter hem aan. Die wachten eerst in de bosjes. Hè? Totdat Elisa voorbij gekomen was en toen schreeuwden ze hem na. Kruisen, kruisen. Precies hetzelfde. Dat is precies hetzelfde. Wat is dit voor een pest? Zeiden de Joden van Paulus. Precies hetzelfde. Daar heb je weer precies hetzelfde. En Elimas de tovenaar, die probeerde de stadhouder Sergius Paulus van het geloof af te trekken. Daar heb je precies hetzelfde. En toen keerde Paulus zich om. En hij zegt, gij kind des duivels, zegt hij tegen Elimas de tovenaar. Want dat gebeurt ook in het Oude Testament. Die oordelen vind je ook in het Nieuwe Testament. Zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament. We gaan verder. En Elisa keerde zich achterom. Hij deed een paar stappen naar die kinderen en hij zag hen. Hij bleef eerst even kijken naar die kinderen. En toen verstomden het schelden. En hij keerde zich achterom en zag hen. En vloekte hen in de naam des Heren.
U zegt maar, Elisa, had je die kinderen nou niet eerst eens liefelijk moeten waarschuwen? Je bent geen man van liefde, Elisa. Want dat is de tegenwoordige gevaar. Je mag niet oordelen. Laat staan. Zulke vloek over die kinderen uitspreken. Nee. Dat staat er helemaal niet op. Dat staat hier niet. Zo leggen de mensen het uit met hun rationele, verdorven verstand.
Hij keerde zich achterom. En de vloeken die op Elia's hoofd neerkwamen, die werden teruggekaatst op die kinderen. Hij keerde zich achterom en hij zag en hij vloekte ze in de naam des Heren. Die kinderen die vloekten Elisa en het kwam als een boemerang op hun eigen hoofd terug. Zo moet je dit lezen. Die een kuilgraaf voor een ander zal er zelf invallen. Haman had een galg opgericht voor Mordechai en hij kwam er zelf aan te hangen. Zo moet je dit verstaan. Die kinderen, die verbondskinderen, bedreven de zonde tegen de Heilige Geest en het oordeel werd onmiddellijk uitgevoerd. Dat gebeurt niet altijd. Vroeger in het begin van de eerste christengemeente zie je dat ook bij Ananias en Safira. Dat oordeel, ze vielen gelijk dood in de grond. Maar ik heb er net al gezegd, het grootste oordeel is als de mens wordt overgegeven naar het goeddunken van zijn eigen hart, terwijl hij die zonde heeft bedreven, en dan gaat heel zijn leven, krijgt hij een voorspoedig leven, hè? Want Abraham zegt het toch, hè? Gij hebt uw deel gehad in dit leven, en Lazarus in het toekomende leven. Die man, die rijke man, die leefde alle dagen vrolijk en prachtig, en er was geen vuiltje aan de lucht, hij had alles mee. Hè? Hij kon een handel bedrijven, een winst beslaan. Daar zeg je u tegen, hij gaf de kerk de tiende. Jazeker. Hij zette een zwarte hoed op als hij naar de kerk ging. Een gevouwen stropdas, hij zat in de kerkraadsbank. Ja, hij had alle mensen heel zijn leven de waarheid verteld. Gelijk die rijke jongeling, want dat was de overste van het Sanhedrin. En dan komt de eeuwigheid. En nou ligt die rijke man op de bodem van de hel, nog steeds, zijn zonde uit te krijsen en God te vloeken. Ja, want kijk, wat die kinderen hier bedrijven, dat wordt in de eeuwigheid bedreven. In de eeuwigheid, in de eeuwige rampzaligheid, wordt niks anders als God gevloekt. Ook door de reformatorische gemeenschap, ook door de profeet Hanania, die zo vroom kon praten. En noem al die hypocrieten maar op, noem al dat naam christendom maar op. God is een God des gerichts en hij keerde zich om en de vloek die die kinderen hadden uitgebraakt keerde op hun hoofden weder en hij vloekte ze in de naam des Heren. Hij vloekte ze door de Heilige Geest, dat staat hier. Dat was niet een zelfverzonnen, dat was geen woede, dat was geen opwelling van Elisa, dat was geen driftuitspraak. Hij vloekte ze in de naam des Heren door de Heilige Geest. Ja, de tijd is alweer om, liefde. Maar dat geeft niet. Dat geeft niet. Dit is al stof genoeg om eens te overdenken, om eens te herkauwen gelijk de reine dieren des velds. Want dat is ons aller bestaan, het Bet-Aven. Stad van goddeloosheid. Stad van ijdelheid. We komen alle uit de stad des verderfs. En als de Heilige Geest een ziel ontdekt, overtuigd van zondige gerechtigheid en oordeel, dan gaat zo'n zondaar vluchten uit de stad des verderfs. Is dat al wedergeboorte? Nee. Nee, dat is geen wedergeboorte. Dan gaat die zondaar vluchten voor de bloedwreker die op zijn hielen zit. Dan wordt die zondaar gewaar dat zijn bestaan Bet-Aven is. Want als je uit die stad Bet-Aven vlucht, dan ben je nog steeds een inwoner van Bet-Aven. Zoals die schoolkinderen inwoners waren van Bet-Aven. Ze waren wel de stad uitgegaan. Niet op die manier, zoals ik hier tekent, in geestelijke zin door de bloedwreker achterna gezeten. Nee. Maar ze waren nog steeds inwoners van Bet-Aven. Van waar komt gij? En waar gaat gij heen? Geliefde. Het leven is als een dam. De dood wenkt ieder uur. Wie is er die de slaap des doods niet eens zal slapen? Ernstige waarschuwing tegen al die spotters
Tegen al die lasteraars. Hè? Zoals je kunt zien op die website, op dat webblog. Hè, van dokter Huigen. Die man die staat heel hoog aangeschreven in de christelijke gereformeerde kerk. Maar het is een spotboef. Niet omdat hij mij belastert. Maar omdat hij Gods werk belastert. Nou, daar kom je achter. Daar zou je achter komen, man. Daar zou je achter komen, spotters. Als je dat gedaan hebt, als je dat bedreven hebt. Als je die brutaliteit meent te kunnen doen. Dat je Gods waarheid, Gods leer, de leer van Christus. De geest van Christus. Want er komt voort uit de geest van Christus. Als je dat durft te bespotten. Omdat je denkt dat je zo'n vroom mens bent. Omdat je denkt dat je zo'n, in zo'n vrome kerk zit. Omdat je denkt. Maar wat je denkt, dat zal in de eeuwigheid verbranden. Want wat de mens van nature denkt, is enkel vijandschap tegen God. En de vijandschap, in de hel vind je alleen maar vijandschap tegen God. En die kinderen, en daar hopen we vanavond dan verder, als de Heer het geeft over door te preken, over deze onbeschofte, door God overgegeven kinderen. Eliabs, dan klinkt er geen waarschuwing meer om. Want die waren genoeg gewaarschuwd. Die hadden ook het gerucht gehoord van de bediening van Elia. Van die donder- en bliksemprofeet. Die hadden ook het gerucht gehoord van de bediening al van Elisa. He, dat hij die dode water wel in Jericho gezond gemaakt. Hij had in de naam des Heren. Dat hij dat zout in die nieuwe schaal geworpen had in die water wel. Maar ze zeggen, die man niet in Bethel, niet die man in Bethel. Kinderen, gaat er maar op uit om hem te belasteren. Misschien gaat hij dan wegvluchten. Misschien neemt hij dan de benen. Want aan de kennis van zijn wegen hebben we geen lust. Want wij willen ons in de zonde vermaken. Wij willen vrome, hersteld, hervormde kerk oprichten. Wij willen torens spitsen. Wij willen torens van Babel bouwen. Want wij hebben onze eigen godsdienst uitgekozen. Wij hebben die profeet niet nodig. Slaat Elia op de vlucht? Nee. Want zolang de geest Gods of Elisa op de vlucht? Nee. Ja, maar u zegt Elia die begon toch een keer te vluchten. Ja. Ja, dan laat de Heer zijn knechten, hè, de eigen zwakheid weer in zijn leven. Want anders denk je ook wat bijzonders te zijn. Maar Elia had op die Karmel, had hij die 400 Baal profeten voor schut gezet. Hè? Had hij gespot met de God van Baal. Nou, dan kun je ook, spotten met de God van het Refodom, want dat is niet de God met een hoofdletter. De God en Vader van onze Heer Jezus Christus. De God van Abraham, Isaac en Jacob. Nee, dat is de Baal Zebub. Het wordt allemaal wel verpakt met godsdienstige termen, maar de godsdienst van het Refodom, de godsdienst van het boerenvolk in Zuid-Afrika. Nou ja, ik denk dat het met dat boerenvolk in Zuid-Afrika nog niet zo kwaad gesteld is als met dat Refodom. Nee. Want dat is overgegeven. Dat is duidelijk overgegeven. De Heere haalt er nog sommigen. Sommigen worden er uitgerukt. Sommigen worden er als uit een leeuwenmuil uitgerukt. Dat zie ik ook. Dat zie ik ook. Jazeker. Met name jongeren. Maar ook ouderen. Jonge vaders. Die gaan de kerkraden aanschrijven op de valse leer die daar al dus heerst. Zelfs uitwendige verbondskinderen gaan het zien. Dat ze bedrogen worden voor de eeuwigheid. Ja, ja, de Heere rukt er. En die uitwendige, ik heb daar nog hoop voor dat die nog tot bekering komen. Vroeger was er algemeen beslag. Toen was er, zeg maar, Gods volk zo danig in grote getalen. Dat er ook zelfs bij de wereld nog beslag was. Ja. Nou, dat beslag is helemaal weg. De kerken, de SGP, die hebt de godsdienst, die hebt de ware godsdienst, die doen ze niks anders dan belachelijk maken. Die dijkgraaf, of hoe heet die? Die Egbert, Douwe Egbert. Die dijkgraaf, die zit. Er was een markt en dan moesten ze ook zondags verkopen. Hij zegt, vecht het aan bij de rechter. Nou, daar heb je weer zo'n Baal Zebub figuur. Baal Zebub, dat is de SGP. Die maken de ware godsdienst belachelijk. Nou, dat doet het hele Refodom. Dokter P. de Vries, dokter Op het Hof, noem ze allemaal maar op. Die maken de ware godsdienst belachelijk. Want dat is niet de godsdienst van Gods ware volk.
Ik oordeel niet over harten. Maar zelfs Gods volk kan daar voor een tijd aan meedoen.
Jazeker, kijk maar bij Petrus in Antiochië. Dat waren vrome poppenzonden. Geveinzerij. En ze willen hun naam hoog houden door met die rechtzinnige godsdienst mee te veinzen.
Nou, daar kom je achter. Daar zou je achter komen. Dat doe je niet gratis. Hè.
Petrus mocht er nog onmiddellijk voor vallen voor de bestraffing van Paulus. En de geest Gods rustte op Paulus.
Kijk, dat geestelijke schelden in Christus naam, dat is helemaal zoek in onze dagen. Ze weten helemaal niet meer wat het is. Ik kreeg van de week nog niet één brief, verschillende brieven. Ik was psychisch gestoord. En nog meer van die kaalkop, ga op, lasteringen. Toen heb ik dat eens in de context teruggestuurd in dat achtvoudige wee wat de Heer Jezus uitspreekt tegen de Farizeeën. Dan luidt het, gij zijt psychisch gestoord, Christus. Ik heb het in die context gezet. Om die mensen eens tot ter botte toe met de hel te confronteren. Ken ik niet, maar God doet het. Dat ze Christus in mij kruisen, want dat doen ze ook. Dat doe je hoor. Kijk, Paulus die deed het onwetend. Paulus, die Saulus van Tarsus, die stond onwetend. Toen Stefanus buiten de legerplaats, buiten Jeruzalem, gekruisigd werd door de Joden die opzettelijke zonden bedreven tegen de Heilige Geest. Dat gold niet voor Saulus van Tarsus. Hij had de zonde tegen de Heilige Geest niet bedreven. Hij zegt het later, ik heb het in mijn onwetendheid gedaan, dat volk van God vervolgd. Hij deed het niet opzettelijk. Dat is een heel verschil, hè? Dan blijven het wel, want Paulus heeft het heel zijn leven moeten bewegen. Ik de grootste der zondaren, want ik heb de gemeente Gods vervolgd. Denk erover dat bittere zonden blijven. Hoewel vergeven door het bloed van Christus. Gij zijt mij een uitverkoren vat om mijn naam te dragen onder de heiden.
Geliefde, een ernstige preek. Maar nog veel ernstiger is dat woord van God wat tot ons komt. Ontzaglijk. Aan welke kant sta je? Aan de kant van die spottende, scheldende, vloekende kinderen? Of rust de geest Gods op je? Even twee hoor, er is geen tussenweg. Er is geen tussenweg. Of je bent door de Heilige Geest wedergeboren. Door Christus gerechtvaardigd, door God gerechtvaardigd. Of je leeft nog in als een slaaf. Ja, onder de wet ben je bedeeld met een geest der dienstbaarheid. Deze kinderen waren bedeeld met die geest, met die slaafse geest die in Romeinen 8 vers 15 genoemd wordt. Met die slaafse geest, met die vreesachtige geest, met die geest der weergijp niet ontvangen, de geest der wereld. Dat geldt Gods volk. Elia had de Heilige Geest. Elia had de geest van aanneming tot kinderen. Al Gods volk heeft die geest. Van de aanneming tot kinderen. Gij hebt niet ontvangen de geest der vreesachtigheid. Nee. Want die hadden we onder de wet. Volk van God. Elk mens van nature heeft een slaafse geest. Want als je wedergeboren wordt, krijg je een vernieuwde geest. Krijg je een nieuw hart en een nieuwe geest. Daarom staat daar in Romeinen 8 vers 15. Hè? En Paulus waarschuwt daarvoor. De Galatiërs, de bekeerde Galatiërs, wordt niet wederom bevangen met het juk der dienstbaarheid. Met die geest der dienstbaarheid, tot dan ben je van verlost. Gods volk heeft die oude mens niet meer. Want die oude mens onder de wet, die wordt gedreven en die leeft door de geest der dienstbaarheid. Door zijn slaafse geest. Zijn slaafse geest, een geest regeert de mens. Nou, door welke geest wordt u geregeerd, gemeente? En nou is er een onderscheid, want een natuurlijk mens, als je in die trap komt, zoals deze kinderen uit Bethel, kun je nooit meer bekeerd worden. Nee, gold Saulus van Tarsus niet, want hij had niet Stefanus uitgescholden, opzettelijk uitgescholden, want dat zijn opzettelijke, de zonde tegen de Heilige Geest doe je altijd opzettelijk, dat is niet zeg maar. Daar kan je niet in vallen. Nee, dat ga je opzettelijk doen. Ga je opzettelijk spotten. Dat ken ik op een hele subtiele manier. Maar dat doe je dan met opzettelijke oogmerken. Ja, dat je Gods volk gaat belasteren. Moet er dan niet meer tegen de valse leer gewaarschuwd? Ja, absoluut wel. Want dat. Kijk, daarin kunnen ze tegenwoordig geen onderscheid meer maken. Dan gooien ze. Je mag niet oordelen, gooi ze dan op één hoop. Als je dan oordeelt op grond van Gods woord, door Gods geest, dat gooien ze op één hoop van je mag niet oordelen. Zo ver, en we zijn nog veel verder weg. We zijn zo ver weg, mensen, in dat westerse christendom. Het oordeel kan niet meer afgebeden worden. Kan niet meer afgebeden worden. Dat gaat door. En het ergste oordeel is dat je denkt als die rijke man vrolijk en prachtig te kunnen blijven leven. Dat is het ergste oordeel. Als je geweten hebt dat met een brandijzer is toegeschroefd. Nou, dat heeft bijvoorbeeld die van de staai, die heeft geen geweten meer. Want die heeft gestemd voor die inval of voor die luchtreed in Irak. En dat wordt een heimelijke luchtreed op Syrië. Ja? Hebt hij ook al gedaan jegens Libië. Van der Staaij, dat is zo'n bloeddorstig mens. Hij is mede oorzaak van de bloedige christenvervolging in Libië. Want hij heeft zijn stem gegeven tegen die goddeloze antichristelijke NAVO-reed in Libië. Libië is teruggebombardeerd naar de middeleeuwen. De christenen werden onder Gaddafi. Gaddafi was ook niet zo'n best mens. Maar onder Gaddafi werden de christenen niet vervolgd. De bevolking had het goed, de benzine kostte een dubbeltje, gratis healthcare, gratis education. En nou is het tot ene anarchistische chaos verworden. En daar is Van der Staaij hoofdverantwoordelijk voor, als die te mij voor God gaat verschijnen. En hij ontvangt geen vergeving van deze bloedige, godtergende zonde, dan gaat hij voor eeuwig ter helle. Dat geldt ook voor de hele top van de SGP, voor de hele top van de CU, want dat zijn geen christelijke partijen. Dat zijn anti-christelijke partijen. Die leven in die geest van die kinderen van Bethel. Yeah. Die worden zo opgevoed, heel de SGP wordt zo opgevoed. Al die dominees die daar schuldig aan staan, nou, je God weet je te vinden hoor, of al ben je 10.000 keer dominee. Maar dan zou je met dubbele slagen geslagen worden. Omdat je niet hebt gestaan in de bressen zoals Elia, Elisa en al de profeten, al de apostelen hebben gestaan. Omdat de geest Gods niet op je rust. Omdat je het allemaal maar zelf verzonnen hebt. Met je godsdienstige gedachten, meningen en noem maar op. Niks van God bij. Mensen, dat onderscheid komt openbaar hoor. En de Heere laat het dikwijls al openbaar komen in de tijd. Ja, ja. Want als dat gebeurt door de geest Gods, het snoden van het kostelijke te onderscheiden. Nou, dan gaan de harten besten of buien. Barsten of buien. Even beide. De Heer kan de grootste vijand bekeren. Jazeker. Maar hij kan niet bekeren degene die door hem overgegeven zijn in deze opzettelijke zonde. God had toch ook die kinderen van tevoren kunnen bekeren. Ja, ja. Maar wij hebben gezondigd en God is dezelfde gebleven. En dank God dat je nog niet overgegeven bent in die zin. We zijn van nature overgegeven. Moet een vrijwillig, dat is onze eigen keuze geweest. Ja. Maar als hij in deze trap komt waar deze kinderen in verkeren. En waar die ouders in bed al in verkeren. Die goddeloze ouders. Die van de godsdienst een hele goddeloze feest. Hè, een feestcircus maken. Heimelijk of openbaar, noem maar op. Dat hoef ik nou allemaal niet uit te klaren. Zendingsdagen met leggings, vrouwen zonder hoed. Dat is allemaal hetzelfde hoor. Dat is allemaal bedaven. Allemaal bedaven. Ja. Die kerkelijke entertainment, die gereformeerde gemeentecursussen hè, van Lobé, dat is allemaal bedaven. Er is niks van God bij. Helemaal niks. Hè, dat kerkelijke circusspel van de gereformeerde gemeente in Gouden onder leiding van die bibliotheek notaris Mastenbroek, dat is allemaal bedaven. Daar is niks van God bij. God bekeert nog net zo mensen door woord en geest als 4000 jaar geleden. Precies hetzelfde. Als je die bekering van Abraham en als je de bekering van Saulus, Paulus van Tarsus niet kent, dan weet je nergens van, dan ken je God niet. Want het gaat allemaal in dezelfde. Enelei weg, enelei gaan. Omstandigheden kunnen verschillen. Enelei weg, enelei gaan. Ze gaan allemaal door die enge poort, door die poorten der gerechtigheid. En daar geschiet het dan. En als je daar omheen gaat, met een christelijk gereformeerd geloof, of met een geloof van die Malannenkerk, wedergeboorte in Christus niet kennen, dat is over de muur klimmen. Dat zal straks klinken, ik ken u niet van waar gij zijt, gij werkers der ongerechtigheid. Terwijl degenen die door die enge poort zijn gegaan, getrokken zijn, als een dode, En als een dode worden opgewekt in de poort, gerechtvaardigd door de deur, door de poortwachter, Christus, die zullen dat volk zal horen, komt in gij gezegende des vaders. En beërf dat koninkrijk dat voor u weggelegd is, van voor de grondlegging der wereld. Want ik was hongerig en gij hebt mij gespijzigd. Ik was naakt en gij hebt mij gekleed. Heere, wanneer, voor zoveel gij mijn minste hebt aangedaan, heb gij mij aangedaan. Amen. Heere, uw woord is ernstig. Maar we nemen het niet ernstig. Zolang wij nog in onze oude mens bestaan, onder de wet voortgaan, kunnen zelfs veel ontdekkingen hebben en nochtans dezelfde blijven. Heren, mochten we wederom geboren doen worden. Als wij het nog niet zijn, mochten we overgezet worden in dat koninkrijk van eeuwig licht. Wat zal dat toch een gewaar, een ervaring zijn, een gewaarwording. Onbeschrijfelijk, maar het zal ook onbeschrijfelijk zijn. Als dat oordeel openbaar komt, dat definitieve oordeel. Zoals die kinderen van Bethel te horen kregen uit de mond van één uwer godsgezant. En hij vloekte ze in de naam des Heeren. Konden nooit meer bekeerd worden. Toen waren ze nog niet door die beren verscheurd, maar konden al nooit meer bekeerd worden. Heere, gij mag dat op ons hart binden. Van waar wij komen en waar wij heen reizen. Ontferm u over uw volk, sterkst in het allerheiligst geloof. Als doodschuldige zondaren, steeds opnieuw. Want als gij uw genade verheerlijkt, dan blijft er geen gelovig mens, is er van een gelovig mens geen sprake meer, in de inleving des hart. Maar dit, wat is het dat gij hebt omgezien als een dode hond als ik ben. Heere, verheerlijk dan uw naam in dode honden en grote beesten. Die waarachtig wedergeboren, die gij gekend hebt, lief gaat met een eeuwige liefde. Sterk ons, heilig ons, bekeer ons. Verheerlijk uw naam en kracht, om Jezus wil. Amen. Geliefde gemeente, we gaan nog zingen van Psalm 29 en daarvan het 5 en 6 vers. Zere stem ontbloot het woud, maar hij die op God vertrouwt, buigt zich veilig hem ter eer, juichend in zijn tempel neer. Wat er verder volgt in dat 5 en 6 zangvers van Psalm 29. Thank you.
liefde ons blijd. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enige God, u zij alle de eer. Amen.